Ja, hallo. Ja, ik weet niet zo goed hoe we moeten beginnen. We beginnen gewoon maar. We gaan het hebben over Turkije. Ik zit met Moussa. Hij heeft een paar weken geleden vertaald voor de voorzitter van de Tayyad. Daar gaan we het zo over hebben. Ik wou eerst beginnen met... we lezen veel over Turkije, maar kun je een beetje korte geschiedenis weergeven van Turkije de laatste tijd?
In korte geschiedenis van Turkije, als ik, ja, het is ook niet echt kort, maar ik neem de laatste 10 jaar, 11 jaar. Omdat in september 1980 is een militaire coup geweest in Turkije, waardoor de grondwet buiten werking gesteld en alle oppositionele organisaties plus burgerlijke partijen en alle verenigingen, vakbonden zijn gesloten in Turkije. En daarnaast is die onderdrukking is vooral bij buitenparlementaire verzet heel erg harder geworden. En daardoor zijn meer dan 150.000 mensen in gevangenissen terechtgekomen. En daarom is het ook organiseren van het verzet na 1980 sterk afhankelijk geweest aan verzet die in gevangenissen georganiseerd zijn.
Hoe moet ik me die oppositie voorstellen? Er is een staatsgreep, dus het lijkt me vrij moeilijk om na die staatsgreep binnen het politieke bestel om daar oppositie in te voeren.
Sorry?
Dus het lijkt me vrij moeilijk om binnen na een militaire staatsgreep om als de militairen aan de macht zijn, om daarin oppositie te voeren. Dan word je al vrij snel illegaal natuurlijk.
Ja, dat is wel zo. En aan de andere kant, de officiële oppositionele groepen, die konden ook helemaal niets doen. En zij wilden ook helemaal niets daartegen doen. En de oppositie vanaf 1980 is het eigenlijk 100% overgedragen aan buitenparlementaire beweging. En elke actie werd bloedig onderdrukt. Nou, zelfs niet alleen de ondergrondse beweging, maar ook bijvoorbeeld familieleden van de politieke gevangenen of familieleden van de ondergrondse beweging zelf ook slachtoffer van deze onderdrukking geworden. En ik zei ook dat de grondwet buiten werking gesteld was. En dat houdt in dat elke recht die tot die tijd bevochten is, werd ingetrokken. En waarin ook recht op leven staat. Recht op organiseren staat. En na 1980 is een nieuwe periode begonnen eigenlijk. En deze periode was op begin vooral bepaald door onderdrukking van het regime. En als ik een aantal cijfers geef, meer dan 150.000, men beweert dat 175.000 mensen in verschillende tijden in de periode van 1980 en 1985 opgepakt zijn, gearresteerd. En iedereen die opgepakt zijn, zijn ook gefolterd. En in die tijd zijn officiële cijfers zegt dat 150 mensen tijdens bij de foto's vermoord zijn. En officiële onofficiële cijfers of de echte cijfers zijn tot nu toe niet helemaal duidelijk geworden. En daarnaast zijn meer dan 50 mensen geëxecuteerd, officieel geëxecuteerd. En daarnaast zijn honderden mensen op straten doodgeschoten. En dat noemen wij ook onofficiële executies, omdat ze hadden al die mensen opgepakt en die mensen konden ook nergens heen gaan. Maar zij wilden door die terreur een pacificatiesfeer vormen, zodat niemand tegen het regime in opstand komt. En daarom is het ook de onderdrukking niet alleen tegen politieke activisten gericht, maar tegen de hele bevolking zelf. Dat zien wij bijvoorbeeld ook verbieden van de stakingen en opheffen van vakbonden. Dat was een openlijke dreiging tegenover arbeiders om niet in verzet te komen. Dat zij geen, en om te duidelijk te maken dat zij geen rechten meer hadden en dat zij deze statu quo moesten respecteren. En daarnaast studenten die rechten van hun allemaal ingetrokken. En universiteiten zijn niet meer onafhankelijk, maar direct afhankelijk gemaakt aan JUK, dat is het reglement voor hoger beroep onderwijs. En de hoofd van de JUK is ook een generaal, een van de vijf generalen die junta gepleegd hadden. En de functies van JUK was alles te bepalen wat met onderwijs te maken in heel Turkije, van basisonderwijs tot universitaire opleiding. En zo hebben zij ook Koranlessen of godsdienstlessen verplicht gesteld voor alle scholen. En daarnaast, ik had gezegd dat de onafhankelijkheid van universiteiten ingetrokken. En de hele dagelijkse bestuur van de universiteiten afhankelijk gemaakt aan militaire apparaat. In algemeen militair apparaat. En in plaatselijk zouden provinciale bestuur van het staat de hoofd van lokale universiteitsbestuur zitten en in die lokalen ook naast provinciale bestuur zitten ook nog grote werkgevers van de regio daar, plus hoofd van staatsveiligheid en daarnaast nog rector van de universiteit. En ja, dan zien we ook vooral die vier deelnemers, drie daarvan hebben eigenlijk helemaal niets met wetenschap te maken, helemaal niets met de opleiding zelf te maken. En daarnaast zijn producten van boeren helemaal, de prijzen daarvan zijn afhankelijk gemaakt door een commissie die staat zelf bepaalt. En dus boeren mogen ook niet hun producten op zijn echte waarde verkopen, maar op de waarde die militairen zelf bepaalden. Om dit allemaal te realiseren zijn natuurlijk heel veel grote arrestatiegolven gekomen, zoals alle bestuurleden van oppositionele vakbonden en ook andere vakbonden, dat zij waarschijnlijk toch wel een gevaar zou vormen voor hun. En in universiteiten zijn jongerenbewegingen heel erg hard aangepakt en alle opstandigen of linkse linkse studenten gearresteerd op verdenking van terroristische activiteiten. En daarnaast zijn nog door een wet hebben zij ook progressieve docenten ontslagen. Dat heet 1042, artikel 1042. En daarmee zijn ook duizenden docenten ineens werkloos gemaakt. En coöperatieven die tot 1980 georganiseerd waren door boeren, die zijn ook verboden verklaard. En daarnaast zijn alle culturele verenigingen of solidariteitsverenigingen, buurtverenigingen zijn allemaal verboden verklaard. Zelfs de verenigingen die Atatürk zelf opgericht had, die zijn ook verboden verklaard, omdat ze die verenigingen, in die verenigingen ook de linkse oppositie geïnfiltreerd zou zijn. En natuurlijk, in één kant is 1980, of de junta van 1980, was een hele repressieapparaat, alleen maar een repressie. Maar aan de andere kant, deze repressie ook het verzet meegebracht. Omdat al dit soort dingen kon ook niet zonder verzet plaatsvinden. En de redenen daarvoor nog wil ik heel kort over de redenen waarom een junta nodig was in Turkije. In de jaren, eind jaren 70, was de linkse beweging, vooral buitenparlementaire beweging, dus revolutionair beweging, heel goed georganiseerd en had heel sterke contacten onder de bevolking gehad. En de omvang van de organisatie was, vormde een gevaar voor de staatspolitieken om dat te uitvoeren. En begin 1980 is de nieuwe economische maatregelen van IMF voorgesteld. Dat heet in Turkije 24 januari economische maatregelen pakket. En die maatregelen kon eigenlijk helemaal niet uitgevoerd worden zonder een militair regime. Omdat als dat uitgevoerd was bij een burgerregering, dan zou heel grote oppositie komen. Zoals vakbonden of andere volksorganisaties zouden daartegen wel heel veel verzet voeren, zodat het uitvoering van die maatregelen heel moeilijker zou zijn. En daarnaast waren ook nog regionale problemen, zoals uitschakeling van Amerikaanse of Westerse bondgenoot in Iran. En zodat de regio wat verzwakt was voor de evenwichting van voor de belangen van imperialisten in de regio. En Turkije moest nog sterker bondgenoot zijn, zodat ook plaats van Iran zou overnemen. En daarnaast waren ook nog wat meer redenen geweest, maar die zijn vooral de belangrijkste redenen van een militaire junta geweest. Maar het was niet de reden dat bloedzuchtige mensen aan de macht komen en mensen te onderdrukken, maar die waren ook wel bloedzuchtige mensen, maar ze hadden wel economische en politieke redenen. Zo moet het ook wel gezien worden. En na 1980, ik zei dat alle organisaties verboden was, behalve werkgeversorganisaties en werkgeversvakbond. De rest was allemaal verboden. En in die periode moest ook een verzet georganiseerd worden. En het verzet kwam helemaal niet door parlementaire beweging, door officiële vakbonden. Maar de verzet is weer gekomen vanuit Volkszagen, of anders gezegd vanuit kant van revolutioneren. En tot 82, 83 was de situatie heel, heel slecht in Turkije, omdat die oppositionele beweging, buitenparlementaire beweging, had ook niet echt een ervaring met de junta, hoewel ook nog een andere junta geweest was in 1971 in Turkije, maar de beweging na de 1971 opgericht was, die hadden zelf geen ervaring van een militair regime. En de meeste organisaties, linkse organisaties, hebben ook na 1980 op eerste moment door de hoge repressie van de staat, hebben in praktijk hun organisaties opgeheven. Tenminste, dat zij niet hun weg gekozen hebben, die moeilijke weg van blijven doorgaan. En dat was ook de bedoeling van de repressie, om de linkse beweging te destructureren, zodat revolutioneren geen banden meer met het volk hebben. En in die periode was vooral het verzet in gevangenissen heel erg belangrijk, omdat als potentieel waren de grootste potentieel van de revolutionairen waren al opgesloten in gevangenissen, en hun verzet zou de enige verzet zou zijn van de revolutionaire beweging. En dat zou ook de toekomst zelf bepalen, of tenminste wat meer boodschappen vanuit de gevangenissen moesten gegeven worden. En in de gevangenissen is het ook wat verschillende reacties gekomen van verschillende organisaties. Een deel van de organisaties wilden juist, omdat zij het verzet langdurig zien, en dat zij in gevangenissen moesten, onder elke omstandigheden moesten zich verzetten, zodat een verzetstraditie kunnen laten aan de nieuwe generaties. En ook een boodschap aan het volk zelf door te geven. Maar een aantal organisaties weer, en helaas de meeste organisaties, die hebben een andere tactiek gekozen. Ze zeiden, ja, we zijn opgepakt, op dit moment kunnen wij niets doen. En het verzet hoort eigenlijk buiten, maar op dit moment is ook buiten niets. En wij moeten zorgen zo snel mogelijk vrijgelaten worden. En verwachting van de vrijlating betekent niet direct dat zij collaboreren met de gevangenisdirecties enzovoort, maar dat zij in objectiviteit die status quo die tegen hun gedwongen werd door het staat, accepteren. En dat heeft tot 83 geduurd, en in 83 wilde het regime de laatste klap geven aan de linkse beweging, zodat zij allemaal kapot gaan. En daarvoor probeerden zij vooral een nieuwe maatregel invoeren, dat was verplichting van een soort gevangeniskleding. En deze kleding was niet alleen een stukje stof, maar zij wilden een soort gevangenen maken. Een soort gevangenen die zich niet verzetten tegen onderdrukkingen, en die hun lot accepteren. En op dat punt moest een verschil komen binnen de linkse beweging voor tussen organisaties die willen toch doorgaan met verzet of stoppen daarmee. En het was heel duidelijke dwang geweest om te weten wie echt tegen en voor deze systeem is. En in die periode is na langdurige discussies moesten besluiten genomen om langdurige hongerstakingen te organiseren. Dat is hongerstakingen zijn de belangrijkste actiemiddel van gevangenen, hoewel dat heel slecht voor lichaam van mensen zijn, maar zij konden geen andere mogelijkheden meer vinden daar. En in die periode, discussies, na heel langdurige discussies, zijn ook hongerstakingen tot de dood gediscussieerd. En in 83 en 84 is ook in Diyarbakır zijn een aantal mensen hongerstaking tot de dood georganiseerd. Of mensen hebben zichzelf in fik gestoken om te protesteren van onmenselijke omstandigheden in gevangenissen. En ook om aan de bevolking een boodschap te geven. En in Ankara is ook een hongerstaking van 42 dagen georganiseerd, die helaas op laatste momenten gebroken was, hoewel dat ook heel veel rechten zou boeken, overwinningen te boeken. En in 84, begin april, 11 april om zeker te zijn, hebben twee organisaties, DEVSOL en TIKB. DEVSOL is Revolutionair Links en TIKB is Revolutionaire Communistische Bonden in Turkije. Die hebben een hongerstaking tot de dood georganiseerd, die 75 dagen geduurd was en waar 4 mensen doodgegaan in deze hongerstaking. En hun voornaamste eis was erkenning van hun politieke identiteit, dat politieke gevangenschap, plus afschaffing van één soort gevangeniskleding. Niet als een democratische recht wordt gezien, deze punt, maar om de planning van de structurering van politieke gevangenen tegen te houden. En zodat in de kern van deze verzet was het een verzet tegen één soort kleding, maar ook verzet tegen één soort mensen, één soort gevangenen. En daarom wilden zij zelfs tot de dood doorgaan. En hoewel nou, sommige organisaties die niet meededen toen, die ook tegen waren, die zeiden dat het een soort zelfmoordactie was. Maar het was helemaal geen zelfmoordactie gezien. Het was slechts een begin van nieuwe verzetsperiode in Turkije te vormen. En in die periode, bij het einde van de hongerstaking, is alleen erkend dat politieke gevangenen van DEVSOL en TIKB hoefden geen één soort gevangeniskleding dragen. De rest moest het wel. Maar deze gevangenen mochten ook geen bezoek van advocaat of hun familieleden krijgen. Geen lucht recht. En daarnaast zijn ook een aantal dingen bereikt, zoals verlichting van het folter. Dat is niet helemaal afgeschaft, maar een heel lange tijd de niveau van onderdrukking verminderd. En dat is ook vastgesteld bij de onderhandelingen met directies en autoriteiten. En deze verzet van 75 dagen is eigenlijk nog 2 jaar geduurd, 2,5 jaar. En in die gedurende 2,5 jaar hebben de gevangenen van DEVSOL en TIKB geen één soort gevangeniskleding gedragen. hebben ook hun dagelijkse rechten, zoals bezoek van advocaat of bezoek van families. Of zij mochten ook niet naar aanwezig zijn bij hun processen. En toch zijn zij wel doorgegaan en uiteindelijk is het in 1986 50 dagen durende hongerstaking hebben deelgevangenen ook de rechten gekregen zonder dat zij een soort gevangeniskleding dragen. En dat heeft ook grote schuddingen veroorzaakt binnen de gevangenissen, omdat heel veel gevangenen waren met hun een soort kleding. Gebruikten zij hun lucht of andere rechten. En aan de andere kant mochten zich verzettende gevangenen zonder een soort kleding, met hun eigen kleding, mochten alle rechten die zij gebruiken ook gebruik van maken. En in die periode was ook onderdrukking in gevangenissen was ook niet per één regel geregeld, hoewel dat er wel een algemene regel is voor elke gevangenissen, maar de behandeling zelf of uitvoering van de regel was sterk afhankelijk van de niveau van verzet per gevangenis zelf. Als ik een voorbeeld geef, in 1987 was luchtpauzes in Mamak, dat is een van de grootste gevangenissen in Ankara, was een kwartiertje per dag, een kwartier, dus 15 minuten. Terwijl in Istanbul, waar verzet heel sterk is, in die gevangenissen was 2 uur. En die gevangenen die recht op 2 uur pauze hadden, die gingen nog steeds met verzet door om 12 uur recht op luchtpauzes te krijgen. Het leek in één kant, maar dat kan toch niet. Dat betekent ook niet dat zij per se 12 uur of 24 uur per dag zouden luchten, niet, maar dat zij tenminste wel de recht kregen op wanneer zij zin in hebben zelf te bepalen. En dat was ook een soort karaktervorm van het verzet binnen gevangenissen. En dat betekent, verzet betekent niet alleen hongerstakingen te organiseren, maar steeds proberen onder elke omstandigheid de beweging van het gevangenen door hem of haar zelf te bepalen. En dat een gevangene geen enkel dwang accepteert. Hoewel er was ook bijvoorbeeld heel de originele dingen daarvoor. Bijvoorbeeld omdat er een dwang was dat gevangenen moesten sporten daar en revolutioneren weigerden die sport. Niet omdat zij tegen sport waren, maar omdat het een dwang was. In andere kant sporten binnen gevangenis is ook heel erg belangrijk om je lichamelijke evenwicht te houden. Maar dat is zelfs wel geweigerd, omdat het dwang is. En daarnaast, mensen gingen nooit jarenlang, hebben ze hun haren en hun baard niet geschoren, omdat het verplicht was. Maar terwijl, in andere kant, wordt het onder dwang, met geweld, hun haar of baarden worden wel kaal geschoren. Maar dat wilden gevangenen zelf niet meedoen. Dus wat wij horen van gevangenen, wat verzet in gevangenissen zijn, die zijn ook heel kleine dingen, zoals hoe zij onderling omgaan. Zij beschouwen dat ook een vorm van verzet zelf. Of ja, als het verboden is om hard te lachen of een beetje te schreeuwen, dan doen zij dat juist. En dan is het ook een verzetmanier. Of, zoals zij ook zeggen, nou, zelfs spugen op grond als je een militair of een van de autoriteit daar ziet. Dat is ook een manier van verzet. En ja, dat was, ja, verzet was een soort een nieuwe levensmanier. Niet meer, het was niet meer gedrag van mensen die ergens opgesloten zijn, maar daar hebben zij een nieuwe levensvorm gevormd. En hun leuzen die zij geschreven, zoals menswaardigheid zal folter overwinnen, die is zo uitgebreid gelegitimeerd door onder de bevolking. Dat zien wij ook na de periode van 84-85, bij de eerste massale bewegingen. Zij schreeuwen ook dezelfde leuzen die eigenlijk aangepast was voor de omstandigheden binnen gevangenissen. Maar en daarnaast hebben ook zelfs arbeiders of jongerenbeweging, toen zij beginnen te organiseren, was hun eerste actie vormen ook hongerstakingen. Terwijl dat dit soort verzets- of actiemiddelen voor 1980 nooit gebruikt was. Maar dat laat aan ons zien dat volksbeweging of volksorganisaties sterk beïnvloed was van verzet die in gevangenissen gevoerd werd. En op die manier is eigenlijk hongerstakingen, waarmee ook vele slachtoffers gekost zijn, een betekenis gekregen. En ze hebben wel een traditie gevormd, een verzetstraditie gevormd. En natuurlijk bij deze eerste verzet of volksorganisaties kwam vooral familieledenorganisatie helemaal voor, omdat familieledenorganisatie, of als een beweging, als ik dat een beweging beschrijf, die waren vanaf 1980, vanaf het moment dat hun kinderen of mannen of zonen, dochters, vrouwen opgepakt waren, werden zij direct betrokken met alle soorten repressie die binnen en buiten gevangenissen uitgevoerd werden. Hoewel de meesten tot die tijd geen politieke identiteit hadden of niet deelgenomen hadden bij verzet zelf. En hun eerste verzet is vanaf 1981 begonnen. Maar als georganiseerde verzet is het pas in 1984 gekomen. Tijdens hongerstaking tot de dood is in Turkije voor het eerste keer na 1980, na de coup, eerste keer een massale actie georganiseerd. Of openlijke actie. En dat was misschien niet zo'n grote actie. Dat was door 7 mensen georganiseerd. En helemaal in een plein van Istanbul, waar zij een krans gelegd hadden bij vrijheidsmonument daar. En ja, als een actiesoort zou vandaag bijvoorbeeld, zelfs kinderen zouden dit soort zo'n actie organiseren, maar in die tijd juist was het heel belangrijk dat toch wel iets georganiseerd was. En dat het ook openlijk georganiseerd was. En die familieleden toen die een krans gelegd hadden, die zij geen nieuwe doden wilden in gevangenissen, Die hebben allemaal 2,5 jaar gevangenisstraf gekregen en ook dat uitgezeten. En die mensen hebben ook de kern van de familieledenorganisatie gevormd. En familieledenorganisatie is onder naam van Tayat in februari 86 opgericht. En vanaf de oprichting, dat was de eerste massale of eerste democratische organisatie in Turkije die georganiseerd was. Dat was daarom is het ook een heel belangrijke, hadden zij ook een belangrijke rol gespeeld voor verzet voor democratie in Turkije. En vanaf 86 door de groei van oppositioneel beweging in Turkije als potentieel groeien van oppositioneel beweging is ook daar parallel is de organisaties opgericht in Turkije zoals de eerste was Tayat en daarna zijn eerste studentenorganisaties verenigingen opgericht en voor het eerste keer stakingen georganiseerd door arbeiders en verschillende organisaties opgericht. En vanaf eind 86 is alternatieve pers is ook begonnen te verschijnen. De eerste blad was, was Yeni Çözüm, Nieuwe Oplossing heette dat. En dat was eind 86. En bij de, na de eerste nummer is de hoofdredacteur van die blad opgepakt en 50 jaar gevangenisstraf geëist. En bij de tweede nummer is het weer dezelfde gebeurd met de nieuwe hoofdredacteur. En dat de bedoeling was om helemaal op het begin de controle over, over die pers te hebben. Maar het is toch niet gelukt en er zijn op dit moment enkele tientallen alternatieve pers die ook zich onder naam van socialistische pers noemen. En de organisatie of de groei van verzet die na 86 ook georganiseerd is, had een aantal kenmerken dan verschillende kenmerken dan verzet voor 1980. Ten eerste de verschillen zijn voor 1980 was deelname bij verzet nog makkelijker. Niet echt makkelijker, maar tenminste het zou niet het leven zou kosten, maar na de junta is het wel gezien dat iedereen die betrokken wordt, dat zij heel erg hard aangepakt kon worden. En de nieuwe generatie die onder junta jaren gegroeid is en politiek actief geworden, die waren al bereid voor dit soort onderdrukkingen. En dat geeft wat meer kracht aan hun dan beweging voor 1980. En daarnaast de deelname van de mensen is het ook totaal veranderd. In Turkije was voor 1980 deelname van vrouwen bijvoorbeeld heel beperkt in het verzet. Dat zien wij ook heel makkelijk als wij in de linkse beweging uit Turkije in Europa bekijken of in Nederland bekijken, dan zien wij vooral, vooral mannen die hier komen asiel aanvragen. Dat is eigenlijk ook wel de percentage van de deelname van de mannen in verzet in Turkije. Dat toonde voor 1980. Maar de deelname qua percentage is totaal veranderd in Turkije na 1980. En ja, blijkbaar zijn mannen niet zo enthousiast zoals ja, voor 1980. En het blijkt ook dat vrouwen meer enthousiast zijn. Dat wil ik tussen aanhalingstekens zeggen. Het gaat natuurlijk niet om de enthousiasme, maar om bereidheid om in verzet deel te nemen. En bij mannen is het heel makkelijker om in politieke zaken te bezig zijn. Dat, ja, dan krijgen zij wat meer mogelijkheden, meer ruimte in het maatschappij om met dit soort dingen bezig te zijn. Maar de beweging na 1980 moest bereid zijn voor alles. Bereid zijn voor folter, bereid zijn voor langdurige gevangenisstraffen, bereid zijn voor een dood en leven verzet op dood en leven. En in die periode is qua moreel en potentieel is het een totale verandering gekomen in het verzet. En voor 1980 was ook legale of illegale of semi-legale platforms waren niet echt goed georganiseerd. Het was allemaal door elkaar, die ook een van de organisationele problemen geweest bij de nederlaag van de linkse beweging bij de junta van 1980. En ook uit de lessen die in 1980 heeft de nieuwe beweging, de legale, semi-legale en illegale platforms wat aparter gemaakt. Of niet helemaal geïsoleerd van elkaar, maar het is niet meer door elkaar georganiseerd. Niet zomaar organisaties opgericht die die autoriteiten ook weten wie, wat, wie doet wat. Nou, op dit moment weten autoriteiten ook wel ja, welke mensen in legale verzet zitten. Maar en daarnaast weten zij ook dat, dat deze mensen onder een revolutionair perspectief organiseren, maar zij kunnen nooit bewijzen dat zij directe contacten of onderdeel van de ondergrondse revolutionaire beweging is. En dat is, die zijn de belangrijkste kenmerken die van de nieuwe linkse beweging die na 1980 heropgericht is. En in deze periode zijn ja, verschillende organisaties opgericht, zoals ja, Tayat had ik al gezegd. Vrouwen georganiseerd in Demkat. Dat betekende tot 88, tot 89, Vrouwenvereniging voor Democratie. En vanaf 89 hebben zij ook hun naam veranderd, zoals heel veel massa-organisaties in Turkije. En hun nieuwe naam is Vrouwen in Verzet voor Revolutie of Vrouwen in Revolutionair Verzet. En zij organiseren vooral ook in fabrieken, werkplaatsen of in de buurten, die vooral in de buurten waar armen leven, die heten Gece Kondus, krotenbuurten, krotenweken. En ja, daarnaast zijn zij ook heel erg actief binnen, binnen verschillende sectoren als gezondheid of in ziekenhuizen of in jongerenbewegingen en of andere volksbewegingen. En ja, de belangrijke veranderingen van verzet zien wij ook in toename van de massaliteit van de acties. Bijvoorbeeld in 1986 is al begonnen studenten voor het eerste keer heel massale demonstraties georganiseerd. Dat waarbij ongeveer 3.000 à 5.000 mensen deelgenomen hadden. En die waren allemaal onaangemeld demonstraties. En in 1986 weer was de demonstratie van arbeiders door arbeiders georganiseerd, of arbeidersbeweging georganiseerd, waarbij 10.000 à 15.000 mensen deelgenomen hadden. En in 1987 tegen de groei van de prijzen, verkoopprijzen, heeft Demcat een demonstratie georganiseerd waar 6.000 mensen deelgenomen hadden in Istanbul. En ja, die groeien eigenlijk met alleen maar die met duizenden kan geteld worden, is tot 87, 88 gekomen. En steeds kwamen ook wat inhoudelijke verandering binnen de volksbeweging. Op het begin was het meer op economische basis georganiseerd om tegen economische onrechtvaardigheid, zodat de beweging onder brede lagen onder steun gekregen heeft. En steeds wordt het tegen de eindjaren van 80 is het meer een politieke vorm gekregen. En dat is ook wel geaccepteerd onder de brede lagen. En dat men weet dat zij zonder politieke perspectief, dat hun verzet voor de economische verbeteringen niet echt langdurig zou zijn. Omdat in landen als Turkije kan je wel rechten krijgen, maar die kan ook heel makkelijk ingetrokken worden als je niet beleeft die rechten te verdedigen. En in 89 is weer een potentieel, qua potentieel en inhoudelijk verandering binnen de volksbeweging gekomen. En dat zien wij ook bij 1 mei demonstraties, 1 mei van 89.